Er zijn nog een aantal mededelingen, gemeente. Allereerst delen we u mee dat volgende week zondag in beide diensten u hoopt voor te gaan, dominee Adem Boer van Urk. We willen met enige klem u eraan herinneren dat de morgendienst een kwartier eerder is, om 9:15 dus. Volgende week zondag zal ook de extra collecte voor de bouwkas worden gehouden. De volgende mededeling is dat dinsdagavond aanstaande de Bijbelkring zal plaatsvinden. Begint om 7:30. Ieder hartelijk welkom. En tenslotte dat vanavond uiteraard de nabetrachting van het heilig avondmaal in de avonddienst zal plaatsvinden. Maar ook de bevestiging van de ambtsdragers. Dat houdt verband met het feit dat broeder Wiegel, die vanavond herbevestigd zal worden, binnen zeer korte tijd ons hoopt te verlaten naar Botswana. En vandaar dachten we het juist om de bevestiging nog voor die tijd te laten plaatsvinden. Dus vanavond niet alleen de nabetrachting, maar ook de bevestiging van de beide broeders die herkozen zijn. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 63, de versen 2 en 3 willen we samen zingen aan het begin van deze dienst. Psalm 63, de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. En de derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. 2 en 3 van Psalm 63. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet willen we zingen uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Daarna luisteren we naar de schriftlezing die ook deze morgen tot ons komt vanuit het 53ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. We noemen nu Jesaja 53, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 130, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover dit gedeelte van het woord van God. We willen onze overdenking van dit hoofdstuk voortzetten met de versen 8 en 9 van Jesaja 53. De woorden waar we deze morgen in de bediening van het woord en ook in de toespraken aan de tafel bij stil willen staan, zijn dus de versen 8 en 9 van Jesaja 53. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze morgen. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Tot zover. Zoeken we nu eerst het aangezicht des Heren. In deze bijzondere dienst, Heren, geeft gij ons de gelegenheid om samen te komen. Samen te komen rondom het geopende woord, maar ook rondom de tafel, het heilig avondmaal. We zeggen uw naam dank dat u ons deze dag hebt gegeven. Dat u ons de gelegenheid gaf om in de kerk te zijn. Dat wij nog kerk mogen zijn en het woord nog mogen bezitten. En dat wij ook een avondmaalsdienst als deze uit uw hand mogen ontvangen. Heren, wat zijn dat zegeningen? Zegeningen waar wij soms zo weinig bij stilstaan. Maar die toch onverdiende blijken van uw gunst zijn. En daarom smeken we u aan het begin van deze dienst druk op ons hart. Dat grote dat u ons nog gedenken wilt. En ons nog de tekenen van uw gunst wilt laten zien. Heere, geef dat wij daar kleinoon onder mogen worden voor het eerst of ook opnieuw. En wil u zelf ons een hart geven wat deze dingen op de juiste waarde mag schatten. We smeken dan ook in het bijzonder, Heere, wil u in ons midden zijn. Want al is het een grote zegen dat we samen zijn rondom uw woord en dat naar uw bevel het heilig avondmaal gevierd mag worden. Wat zou het alles betekenen wanneer u zelf niet in ons midden zou zijn? En daarom smeken we pleitend op uw eigen belofte of u zelf wilt komen met de werking van uw geest en ons wilt gedenken in de verkondiging van het woord. En ook in het bedienen van het heilig sacrament, vervul gij ons, Heere, met uw liefde, met de bediening van uw geest, met ernst. Ja, wil ons onder uw woord zo bij uw woord stilzetten, dat wij niets anders willen brengen en ook kunnen voortbrengen, dan alleen wat naar uw woord is. Heere, wil ook geven dat we in het luisteren naar uw woord en bij het teken van het heilig sacrament een zegen mogen ontvangen. O, wil u geven dat we door de prediking worden aangesproken. Het zij dat dat vermanend en ontdekkend is. En u weet voor wie dat bijzonder nodig is. Het zij dat dat opbeurend en bemoedigend en vertroostend is. En u weet ook voor wie dat in het bijzonder goed is en noodzakelijk is. Heere, wil u zelf dan uw woord toepassen. Wil u het uitdelen. Wil u geven dat het mag vallen in een aarde die toebereid is. Dat het aan mag komen op het juiste adres. Dat we niet de verkeerde woorden ons toe-eigenen. Maar dat het woord zoals u het voor ons bedoeld hebt ook in mag dringen en in mag dalen in onze ziel. Wil u geven, Heere, dat ook rond de bediening van het heilig sacrament uw zegen merkbaar in ons midden mag zijn. We vragen van u, wil u de grote tafelwachter zijn? Wil u allen die u mogen kennen, hoe gering en hoe aangevochten dat ook is, wil u ze toebrengen? Wil u ze lokken en nodigen en als door uw hand een plaats bereiden aan uw tafel. Maar wil u ook allen die geen recht hebben om aan te gaan, omdat ze die genade missen die u aan al uw volk wilt schenken. Heere, wil u hen ook weerhouden. Wil u die de harten kent ook daarin op ons neerzien. En zelf als de grote wachter bij de tafel openen en toesluiten nadat u weet dat nodig is. Heere, wil bijzonder dan geven dat degenen die niet aan kunnen gaan, omdat zij de genade van u niet kennen. Vanmorgen door het woord en ook door het zien van de heilige tekenen met een jaloersheid worden vervuld. En tot u de Heere leren vluchten om die genade van u te smeken die zij ook nodig hebben, willen zij getroost kunnen leven en eenmaal zalig kunnen sterven. Wil u, Heere, hen gedenken en ook de rust opzeggen, zodat ze gaan zoeken, rusteloos worden, totdat hun hart rust vindt bij u, de levende God. Wil u, Heere, ook geven dat al degenen die uw naam oprecht vrezen, door u vanmorgen worden opgezocht. En dat te midden van alle strijd, en die kan er juist in een week van voorbereiding geweest zijn, uw volk toch de vrijmoedigheid ontvangen mag om aan te komen. En dan kunnen we niet pleiten op iets van onszelf. Dan kunnen we het zelfs niet doen met de dingen uit het verleden. Dan hebben we u en uw gunst en de komst van uw genade nodig. En daarom smeken we, Heere, wil u vanmorgen in de prediking van het lijdensevangelie zelf komen. In het dorre hart van uw kinderen, want bij sommigen zal het zo dor zijn. En al uw kinderen weten toch van tijden van verdorring af. Wil u dan de dingen levend maken en vernieuwen? En wil u de ogen richten op die ene, het Lam van God, de Knecht des Heren, die gekomen is om een volkomen offer te brengen, wiens leven afgesneden werd. Maar die in dat lijden en in dat sterven dat heeft willen doen voor verloren, schuldige, doemwaardige zondaren. Heere, richt de ogen van allen die u vrezen op die grote genade. En wil u hun harten verkwikken vanuit het heil dat bij hem te vinden is. O, dan komen we niet aan uw tafel als bezittende mensen. Als mensen die het weten en die alles in eigen hand kunnen houden. Dan komen we als bedelaars. Die het, zoals de woorden van het oude formulier het zeggen, betuigen dat zij midden in de dood liggen. Maar die hun zaligheid buiten zichzelf in Christus Jezus, die grote, lieflijke koning, die het in hem zoeken. Heere, wil zo dan zelf ook nodigen. En wil u vanuit het evangelie van vrije genade hen die u kennen mogen, hoe bestreden, hoe onwaardig in zichzelf, de vrijmoedigheid schenken, vernieuwende genade, vertroostende genade, onthoud u ze niet. En wil u als een raadsel zijn in het leven, en die kunnen er juist in een week van voorbereiding zijn, ook de knopen ontraadselen en ontbinden, en geven dat heel uw kerk, al diegenen die het leven buiten zichzelf in hem zoeken en vinden mogen, dat ze komen mogen. En wil u ze brengen, door het goddelijk licht geleid. Heren, wij vragen al die zegeningen, niet omdat wij het verdienen, maar we smeken, willen we doen, ondanks onze schuld die groot is. Ondanks onze zonden die vele zijn, alleen in het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We willen u eerst nog zingen terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren uit Psalm 89 en daarvan de versen 16 en 18. Psalm 89, de versen 16 en 18. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? Gij stoot en werpt vergramd, thans uw gezalfde neer. En het 18e vers. Zijn schoonheid is vergaan. Zijn troon ligt neergestort. 16 en 18 van Psalm 89. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we de 16e psalm en daarvan het 5e vers. Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer. Dan zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd, ten spij des vijands in de grafkuil zeker wonen. Psalm 16, het 5e vers aan het einde van de prediking na het amen. Misschien hebt u er nooit bij stilgestaan, gemeente. Maar een van de redenen waarom de Heere Jezus moest lijden is ook opdat de gedachten van velen openbaar zouden worden. Zo heeft Simeon het ooit tegen Maria gezegd in de tempel. Deze, zo zei hij toen de Heere Jezus nog maar enkele dagen, enkele weken oud was, wordt gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Tot een teken dat wedersproken zal worden en ook een zwaard zal door uw ziel gaan, opdat de gedachten van vele harten geopenbaard zullen worden. Rond het lijden en sterven worden de gedachten van velen duidelijk. Van wie allemaal dan? Wel allereerst, dat is duidelijk de bedoeling van die woorden, van mensen. In de lijdensweg van de Heere Jezus en zijn stervensgang naar het kruis wordt duidelijk wat leefde in de harten van Caiaphas en van Herodes en van de priesters en van het volk dat joelde kruist hem. Er wordt ook duidelijk wat leefde in de harten van de discipelen die hem allen verlaten hebben. En ondanks het feit dat de liefde in hun hart was uitgestort, toch zo in het donker en vol vragen hun weg gingen. Eén van de discipelen, Petrus nota bene, heeft hem verloochend. Ja, wat leefde in de harten van velen, komt rondom het lijden en sterven van de Heere Jezus tot openbaring. En toch hebben we nu nog niet alles gezegd. Want in de lijdensweg van de Heere Jezus komt ook tot openbaring de gedachten van God. Niet alleen van de mensen dus. Zelfs niet alleen van de mensen die als vijanden openlijk zich tegen hem verzetten. Maar ook van de levende God zelf. Want in het lijden en in het sterven van de Heere Jezus Christus laat God zien niet alleen wie hij is, maar laat hij ook zien zijn plan, zijn werk van verlossing van verloren zondaar. En zo willen we vanmorgen vanuit de woorden van onze tekst stilstaan bij de dood van de knecht des Heren. En dan heel in bijzonder nadenken over ten eerste dat de gedachten van mensen openbaart, en ten tweede dat de gedachten van God openbaart. De dood van de knecht des Heren openbaart de gedachten van mensen en openbaart de gedachten van God. Het is duidelijk dat het in dit hoofdstuk gaat over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. We hebben in de voorgaande preken gezien dat hij het is van wie de profeet hier spreekt in dit profetische lied. Dit zogenaamde lied van de knecht des Heren. En vorige week zondag hebben we in de avonddienst stilgestaan bij dat 6e en 7e vers, waar die knecht des Heren getekend wordt als het lam van God, dat stemmeloos zich laat slachten. De nadruk lag daar op de bereidwilligheid waarmee het lam komt om te lijden en om te sterven. Want toen hij als een lam ter slachting geleid werd, opende hij zijn mond niet, tekende hij geen bezwaar of geen verzet aan. Hij liet zich vrijwillig de wreedste mishandelingen welgevallen. En dat lijden, het werd in de vorige versen al aangeduid, dat lijden, dat bracht de dood. En over dat aspect gaat het met name in deze verse. We hebben al meer gezien dat in dit lied van de knecht des Heren de gedachte heel langzaam voortschrijdt. Er wordt telkens weer een nieuw aspect aan alles wat al gezegd is toegevoegd. Soms gaat Jesaja even terug naar wat hij al gezegd heeft, maar wat het lied van de knecht verder gaat, de gedachtegang ontwikkelt zich ook stap voor stap, steeds een nieuwe gedachte. En de nieuwe gedachte, al aangeduid in het voorafgaande, is nu dit, dat lijden van de knecht ook de dood met zich meebrengt. Een gewelddadige dood. Want we lezen in het slot van het 8e vers, want hij is afgesneden uit het land der levenden. En dat zijn zwaar geladen woorden die aanduiden dat zijn leven een gewelddadig einde zal vinden. En in het licht van de vervulling in het Nieuwe Testament mogen we zeggen dat de knecht de wrede en smadelijke kruisdood zal moeten sterven. Afgesneden uit het land der levenden. Dat betekent dat zijn levensdraad plotseling wordt afgesneden terwijl hij nog jong is. De leeftijd van de sterke nog niet heeft bereikt. Het betekent ook dat zijn levensdraad gewelddadig wordt afgesneden door mensenhand, door beulenhand. En dat alles krijgt nog diepere betekenis als men het hele vers daarbij betrekt. Het begin van het vers is wat moeilijk te vertalen en dus ook uit te leggen. Het heeft eigenlijk, naar mijn mening, een wat dubbele betekenis, zoals wel meer woorden in de schriften een dubbele betekenis hebben. Letterlijk zegt onze Statenvertaling, hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En zo kan het zeker vertaald worden. De betekenis is dan dat hier gezegd wordt dat de Heere Jezus Christus uit de lijdensangst en uit het gericht van God is weggenomen en verheerlijkt is, opgestaan is, ten hemel gevaren is. Hij is eraan ontkomen door de machtige hand van God. Zo leggen de kanttekeningen het ook uit. Het gaat hier over de verheerlijking. Hij is aan het lijden ontkomen. Maar we zouden het ook anders kunnen lezen. En zo willen we maar beginnen vanmorgen. We zouden ook kunnen lezen, zoals het er heel letterlijk staat, door de angst of door de verdrukking en door het gericht is hij genomen. En dan is de betekenis volgens veel uitleggers ook dit. Hij is door de angst en door de verdrukking, door de gevangenschap en door het onrecht, een onrechtvaardige rechtszaak, is hij uit het leven weggerukt. Dan slaat het dus op zijn sterven. En laten we het zo eerst maar lezen. Hij is in de gevangenis geweest, hij is gevangen genomen, verdrukt. Er is onrecht rond hem gepleegd. En zo is hij uit dit leven weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Letterlijk, wie bekommert zich om zijn leeftijd? Hij is een man van nauwelijks 30 jaar. In de bloei van de jaren. En wanneer iemand op die leeftijd uit het leven werd weggenomen, ach, dan betekende dat voor het Israëlitische denken dat hij bijzonder onder de vloek van God uit dit leven werd weggenomen. Want als de dagen van de jeugd verkort worden, als men als jonge man uit dit leven wordt weggerukt door een doodvonnis, dan moet dat wel betekenen, God torent op hem. God heeft hem gevloekt. God heeft hem uitgebannen. En zo tekent deze tekst, zoals we hem nu lezen, allereerst dit. Christus is door het onrecht en door de verdrukking. Hij is, doordat hij als een vervloekte beschouwd was, op jeugdige leeftijd uit dit leven weggenomen. en zijn levensdraad is afgesneden uit de landen der levenden. En die gedachte van de vernedering en van de verdrukking en van de vervloeking, die vinden in het volgende vers nog een diepere onderstreping. Want men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Ook al had hij geen onrecht gedaan of bedrog in zijn mond. Wat betekenen die woorden? Hij is bij de goddelozen gesteld toen hij begraven werd. Wel misschien, zo zeggen sommigen, is het wel een aanduiding dat de Joden hem als een goddeloze hebben willen begraven. Want volgens de Joden was iemand die met de kruisdood gestraft werd, een van God vervloekte, en die mocht dus nu ook niet een eervolle begrafenis hebben. En het was gebruikelijk dat misdadigers, ja, die gekruisigd waren, die werden zomaar begraven op dezelfde plaats waar het kruis gestaan had. Daar in de aardbodem werd een graf gedolven en daar werden ze naamloos, zonder een teken, zonder een grafteken begraven. Misschien is dat het. Ik denk dat het dieper ligt. Ook al werd de knecht, zoals we uit het evangelie weten, in het graf van Jozef van Arimathea begraven. Ook al heeft de levende God gezorgd voor een eervolle begrafenis van zijn lieve zoon. Toch beschouwden de mensen hem als een van God vervloekte. De fariseeën zeiden het toen ze beraadslaagden om een wachter voor zijn graf te stellen. Deze verleider heeft gezegd: hij is een vervloekte. We rekenen hem bij de goddelozen. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Calvijn en Luther en vele anderen zeggen, dat moeten we niet in de eerste plaats positief lezen. Als een voorspelling van zijn begrafenis in de hof van Jozef. Rijken, dat zijn in de Bijbel soms de wrede rijken, de goddeloze rijken. En zo zal het zeker ook allereerst bedoeld zijn. Hij is bij de goddelozen gerekend. Bij de wreden. Bij de machthebbers die toch als machtelozen met lege handen sterven. Zo tekent dit hele gedeelte dus allereerst een weg van vernedering. De Heere Jezus Christus, de knecht des Heren, afgesneden, begraven bij de goddelozen. Ook al was er geen bedrog in zijn mond. En ook al was het zo dat hij nooit onrecht of geweld gedaan had. Hoe komen hier de gedachten van mensen tot openbaring? Als we zo in korte trekken getekend zien de diepe vernedering van Christus Jezus en allerlei aspecten van zijn lijdensweg hier al aangekondigd vinden. Hoe wordt zichtbaar hoe Caiaphas en de overpriesters hem uit nijd hebben overgeleverd. De vijandschap, de verblinding, de verdwazing. Zelfs toen hij gestorven was, rekende men hem bij de goddelozen. Rekende men hem als een verleider, als iemand die het niet waard was dat hij hier een eervolle begrafenis kreeg. Hij gestorven en begraven, door mensen verbitterd beschouwd als een van God vervloekte. Ja, zo komen de gedachten van mensen tot openbaring. En we kunnen de lijn zo vanmorgen heel kort nog een moment doortrekken. Alzo de gedachten van mensen rondom het sterven en de begrafenis van de knecht des Heren tot openbaring komen. Welke gedachten komen erop in ons hart? Wanneer hij vanmorgen aan ons gepredikt wordt in het gewaad van dit oud-testamentisch lijdens evangelie. O, het kan zijn, wanneer wij vreemdeling zijn van de genade van God, dat Jezus Christus voor ons de onbekende is. Want u kent misschien die oude uitdrukking. Er is niemand meer onbekend. Er is geen groter verborgenheid voor iemand die onbekeerd is dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het kan zelfs zo zijn dat achter uw onbekeerdheid en onbekeerlijkheid op een verborgen manier, soms op een heel subtiele manier, het verzet en de vijandschap schuilgaat. Welke gedachten komen er vanmorgen bij het luisteren naar dit lijdensevangelie in uw leven, in jouw leven, tot openbaring? Maar het kan ook zijn, en ik hoop dat het zo mag zijn, ja, er zullen er ook onder ons zijn bij wie het zo is, dat wanneer Jezus Christus zelfs in zijn diepe vernedering gepredikt wordt, ik moet zeggen juist in zijn diepe vernedering gepredikt wordt, dat ondanks het onrecht en de schande die hem is aangedaan, dat hun hart in die vernederde borg en zaligmaker iets ontdekt heeft. Iets groots. Iets onuitsprekelijks. Al is het door de nevels heen, door de twijfels heen, door de vragen heen, ondanks alle schuld. In deze vernederde borg heeft God verzoening aangebracht voor de schuld en voor de zonde. En als ik het zeggen moet, zoals we dat zo even nog gezongen hebben, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Ja, dan moet ik dat alleen maar beamen. Maar dan voegt die psalm er toch aan toe, maar bij u is vergeving. En waar is die vergeving nu te vinden? Wel in deze. In deze lijdende man van smarten. Afgesneden uit het land der levenden. Een van God vervloekte. Hij heeft die vloek gedragen. Hij is gestorven. Hij is als een verachte begraven. Omdat hij de plaag van zijn volk wilde dragen. Omdat hij de schuld, die hemelhoge schuld, op zich wilde nemen. En terwijl hij leed en stierf, zijn het al die duizenden zonden, die oneindige oceaan van zonden, die op hem aankwam. De plaag, de kastijding, de bestraffing. Vanwege de overtreding van het volk was op hem. O, wanneer we zo zien dat Jezus Christus de lijdende man van smarten is, omdat hij de schuld van zijn kerk draagt, omdat hij de zonde van zijn volk boet, dan moeten we aan de ene kant belijden, wij hebben gezondigd. En zijn diepe lijdensweg, de vloek die hij ondergaat, de straf die hij draagt, het is het teken van onze schuld. Het herinnert ons aan onze diepe val. Het zegt ons dat er niets goeds in ons te vinden is en dat wij die dood en die vloek verdiend hebben. Maar het laat tegelijkertijd zien, in zijn vloek en in zijn dood heeft hij de zonde en de dood en de vloek voor de zijne op zich genomen. En waar dat door genade open gaat, daar gaan we Jezus Christus nodig krijgen. Daar gaan we hem lief krijgen. Dan komt er een verbondenheid met hem. En vooral een geestelijke honger en dorst naar hem. Welke gedachten komen er openbaar? Onbekeerlijkheid, vijandschap, onverschilligheid, of is het door genade dat verbroken hart, dat vanuit de onwaardigheid mag zien op een stervende knecht des Heren, die de schuld draagt. De plaag is op hem. Want weet u, wat dan ook zichtbaar wordt wanneer dat laatste zo mag zijn, dat in al dat menselijk gedoe en in heel die menselijke verwerping toch ook Gods gedachten openbaar worden in de vernedering en in de verwerping van de knecht des Heren. En nu lezen we de tekst zoals hij staat in die oude vertaling die het zo heel duidelijk zegt eigenlijk. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Nee, dat betekent niet alleen, hij is door verdrukking en door benauwdheid en door onrecht is hij gedood. Maar het betekent ook, hij is uit de verdrukking en uit het onrecht is hij door God verhoogd. God zelf heeft de hand gehad in alles wat met de knecht gebeurde. De Heere heeft hem verbrijzeld, zo lezen we in het volgende vers. De Heere heeft zijn eigen lieve zoon verslagen en in het onrecht doen ondergaan, zodat hij als een misdadiger, als een goddeloze gekruisigd werd en zelfs in zijn begrafenis met de goddelozen werd gerekend. Maar God heeft hem, omdat hij tot het einde toegeleden heeft, ook uitermate zeer verhoogd. En de Heere heeft ervoor gezorgd dat de gedachte van mensen, de haatgedachte van Caiaphas, tot niet werden. En dat is juist hetgeen wat in deze woorden telkens oplicht en in het lied van de knecht des Heren als het ware een gezang wordt. De Heere heeft hem ondanks het lijden, ja door het lijden heen, verhoogd en tot hoogte gebracht. Hij heeft hem door de dood heen met eer en heerlijkheid gekroond. Het werk van die knecht des Heren eindigt niet met zijn dood. Hij stierf niet als een martelaar, maar als een middelaar. En daarom is er in zijn sterven en in zijn dood hoop voor schuldige verloren mensen, kinderen. God zelf zegt het en laat het zien. Dat Jezus Christus werk een volkomen werk is. Een volbracht werk is. Een werk is waar niets aan ontbreekt. En omdat het werk van de Heere Jezus volkomen is, wordt Jezus Christus verhoogd en daarin ligt de belofte dat wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft nu zeker ten goede zal komen aan al degenen die zijn naam ootmoedig vrezen en leven naar zijn goddelijk bevel. Dan kunnen de zonden groot zijn. En dan kan er misschien iemand die de Heere vreest hier in de kerk zitten, die deze week met alles omver ging, met heel veel vragen worstelde en dacht, ja, vroeger kon het zo heel teer, zo heel bijzonder gevoelig zijn in mijn leven. Toen was er wat men dan wel noemt die eerste liefde, maar het droogde allemaal zo op. En ik kom aan de weet dat er nog zoveel zonde overblijft in mijn leven. Oh, die zonde bedroeft me en soms dan heb ik er verdriet van dat de zonde me niet genoeg benauwt. En deze week, ach, alles ging omver. Van binnen kwamen de stemmen op. Is het wel waar? Waar is God op wie je bouwde? Onwaardig ben je toch? Want hoe kan u een leven met zoveel zonde, een leven van een kind van God heten in het licht van de Bijbel? Dat kan toch niet met elkaar bestaan? Ach, dan worden we vanmorgen zo gewezen op die knecht des Heren, die zijn kerk lief gehad heeft tot het einde, en die een bittere dood gestorven is, en die de vloek gedragen is, heeft. Hij werd afgesneden uit het land der levenden. Maar zijn werk was volkomen. Daar ontbrak niets aan. Daarom heeft God hem ook uit de angst en uit het gericht weggenomen. Daarom heeft God hem ook uitermate zeer verhoogd. Dat is het bewijs. En u wijst de Heere Jezus Christus al zijn kinderen te midden van alle aanvechting en te midden van alle schuld in deze woorden op zichzelf, op zijn bereidwilligheid, op zijn stemmeloos lijden, op zijn bittere dood, op zijn begrafenis die door de mensen oneervol, goddeloos geacht werd. Hij stierf en werd begraven in hun ogen als een gevloekte. Daar kon het graf van Jozef van Arimathea voor de Joden van die dagen niets aan veranderen. Maar Gods gedachten zijn hoger. En de Heere laat het zien, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. O arm, aangevochten kind van God, nu ligt er in de Heere Jezus Christus een ruimte, een rijkdom, een overvloed, een fontein aan genade, aan reiniging, aan vergiffenis, die wij nooit uit kunnen putten, die wij zelfs met ons denken niet kunnen bevatten. Want God laat het in dit oudtestamentisch evangelie zien. Hij leed voor de zijne. Hij heeft de plaag voor de overtreding van mijn volk gedragen. En als je daar nu iets van zien mag door de genade van de Heer, wat wordt dat lijden van de Heere Jezus? Christus, dan vol betekenis, wat wordt het dierbaar? Wat ga je dan zien? Dat hij nu bereidwillig voor een doemwaardige en vloekwaardige, en dat ben ik die alles verzondigd heb, zo heeft willen lijden. Zich zo heeft willen vernederen. En dat hij dat heeft willen doen, enkel uit liefde. Om die hemelhoge schuld te bedekken. Om die zonde uit te wissen. En om het te zeggen tot mensen in hun vragen, tot mensen in hun schuld, tot mensen in hun verdriet. Ziet, hier ben ik. Ach, dat wordt voor allen die de Heere vrezen heel in het bijzonder zichtbaar in de bediening van het heilige avondmaal. Want daar heeft de Heere Jezus Christus op een zichtbare wijze laten zien in de nacht waarin hij verraden werd. Mijn leven is verbroken, mijn leven wordt uitgegoten. Zoals het brood gebroken wordt en zoals de wijn wordt uitgegoten. Afgesneden uit het land der levenden, een gevloekte. O, zullen we het niet vergeten, bij ieder brokje brood wat straks gebroken wordt, worden we herinnerd aan het feit dat onze zonden Christus' lichaam gebroken hebben. En dat de vloek die wij over ons halen door de zonde op hem is. Hij gebroken, afgesneden als een gevloekte. Hij onder het onrecht. En hij deed zijn mond niet open. Er is nooit bedrog op zijn lippen geweest. Hij de gevloekte. En zo is hij de zaligmaker. Die tot een arme zondaar spreekt. En al degenen die de Heere vrezen, zijn arme zondaar geworden, toch? Die tot arme zondaar spreekt. Het is voor u. Dat ik deze smarten heb ondergaan. Het is voor schuldigen. Dat ik deze strijd heb gestreden.
Het is voor schuldigen dat ik deze bittere lijdenskelk heb gedronken. En daarom mag mijn volk, schuldig in zichzelf, arm in zichzelf, toch delen in mijn liefde. En mogen ze het vanuit het woord en in de bediening van het sacrament weten. Dat ik voor hen de dood ben ingegaan. Daar zij anders de eeuwige dood zouden moeten sterven. En dat ik voor hen in de schande en in de spot ben geweest. Tot in de helse pijnen. Ben vernederd en ben terneergeworpen, opdat zij behouden zouden worden. O, vergeet het niet, kind des Heren, dat deze Heere Jezus Christus nooit een leugen gesproken heeft. Er is geen bedrog in zijn mond geweest en geen onrecht bij hem. Hij zegt het, zou zijn woord wat met bloed betaald is en met bloed bezegeld is, dan niet waar zijn? O, laten dan allen, hoe gering ze ook zijn in eigen oog, hoe aangevochten het van binnen ook zijn kan, die de Heere oprecht vrezen, en oprecht kennen, laten zij komen. Omdat de bruidegom zelf zegt aan zijn tafel: ziet, hier ben ik. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Ik, die afgesneden ben uit de landen der levenden, in wiens mond geen bedrog is geweest. Amen. We willen nu eerst het tweede gedeelte van het formulier voor het heilig avondmaal lezen. Dat is dat gedeelte wat gaat over de reden waarom de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe de Heere ons zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn van God het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onzer zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen. En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker. En gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd woont en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen
en ons met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemend onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons al dus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelsen vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover de lezing van ons formulier. We willen nu zingen uit Psalm 22, daarvan het 13e vers: ik loof eerlang u in een grote schaar, en wat ik u beloofde in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar. Psalm 22, het 13e vers.
Er is aan deze tafel nog een plaats. Indien er iemand met ons is die aan deze tafel de dood des Heren wil verkondigen, dan is daar gelegenheid voor. Willen we deze bediening openen met het vragen van Gods zegen. Heere, Gij eeuwige God, die hoog in de hemelen woont, maar die aan deze aarde gedenkt, en die op deze aarde een kerk vergadert en aan uw kerk bevolen hebt, om het heilig avondmaal te vieren, totdat Gij, o Heere Jezus Christus, komen zult op de wolken. Wij zijn hier bijeen in een bediening en viering van het heilig avondmaal. En wij smeken in alle eerbied om uw goddelijke zegen. Heere, geef dat en in het uitdelen van de tekenen en in het nuttigen van de tekenen, maar ook in het spreken over de heilgeheimen die hierin worden uitgebeeld, dat wij ervaren mogen dat u van ons afweet. Het ligt aan onze kant zo verzondigd. Wij hebben, zoals we het vanuit uw woord hoorden, die vloek verdiend die uw lieve zoon heeft ondergaan en gedragen tot op het hout. Maar wil u het aan ons schenken, uit enkele soevereine genade. En toon het, Heere, dat ondanks onze schuld die hemelhoog is, Gij gedachten des vredes hebt in het bloed van Jezus Christus. We bidden dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. Der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat Hij komt. We lezen nogmaals uit het gedeelte wat onze aandacht al vroeg. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Dat is allereerst een aanduiding van de bittere lijdenskelk die hij drinken moest. Hij werd vernietigd. Hij werd onder het gerecht wat geen gerecht was, ter dood veroordeeld. Maar het is ook, en dat is de diepste betekenis van het woord, een aanduiding wat God in de Heer Jezus Christus en in zijn lijdens- en stervensgang bedoelde. Wat zijn die gedachten des Heren, die in de lijdensweg van Christus openbaar worden? Wel, dat is allereerst dit, dat God over de zonde torent. In het lijdens evangelie komt de toren van God tot zijn volle, schrikkelijke openbaring. Want het is Jezus Christus die de toren over de zonde draagt. En God laat onbegrijpelijke gedachten de toren uitwoeden in het lichaam en in de ziel van zijn lieve Zoon. Jezus Christus onder de brandende toren van God. O, laten we het overdenken, bijzonder wanneer wij rondom de tafel zitten in dit ogenblik. Dat het brood en de wijn ook de tekenen zijn dat God zo erg de zonde van ons, de schuld van ons leven aanrekent, dat hij ze niet ongestraft kon laten. Dat hij ze straffen moest in zijn Zoon. Wanneer dat open gaat, dan worden we zelf zo klein. Dan kunnen we bij wijze van spreken ons hoofd voor de Heere nooit meer opheffen en ons nooit meer ergens op beroemen. Dan zeggen we het, ik heb gezondigd tegen u. Dan zeggen we het, ook na ontvangen genade, niet alleen gezondigd tegen uw recht en tegen uw heiligheid, maar ook tegen de liefde. Ook tegen uw vele bemoeienissen. Ook tegen de gunstbewijzen die u schonk. Dat laat de Heere zien in de lijdensweg van de Heere Jezus. Maar Christus is niet in de dood en in het graf gebleven. Hij is uit die angst en uit het gericht weggenomen. Weet u wat dat ook betekent? Dat hij nu de gevangenis, de banden waarmee hij gebonden werd in de plaats van zijn kerk, de schuld die hij dragen moest, dat hij door God de Vader rechtelijk en rechtens van hem afgenomen is. En dat de Vader zegt, ik straf u niet meer, het is nu genoeg. Het is volbracht. De toren is gestild. De schuld is betaald. En omdat God zo de banden van Christus verbrak, de banden des doods, de banden van het graf, en hem met eer en heerlijkheid kroonde, daarom is het in Christus Jezus mogelijk dat mensen zoals wij zijn die het verdienen om in de toornengloed van God onder te gaan, dat hun banden gebroken worden. Dat hun schuld betaald wordt en verzoend wordt en uitgedelgd wordt. Dat God de ogen die blind zijn opent. Dat de Heere het hart, wat van nature hard is, verbreekt. Dat de Heere de bergen van schuld, die steeds hoger lijken te worden voor ons eigen besef, dat hij ze wegdoet en bedekt als in de wateren van de zee. Dat de Heere de benauwende en knellende banden, die er soms kunnen zijn in de strijd en in de aanvechting, wegneemt. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Opdat hij heel zijn kerk uit de banden en uit de angst en uit het gericht weg zou nemen. Opdat hij al hun ongerechtigheden zou dragen. O, zo mogen we in deze lijdensweken niet alleen zien op de lijdende, op de bloedende zaligmaker. Maar ook op hem die nu, met de tekenen van zijn lijden als het geslachte lam staat in de troon, uitermate zeer verhoogd. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Eeuwig onderpand, zalig onderpand, dat hij hier in beginsel en straks volkomen heel zijn kerk uit alle angst, ook uit de laatste angst, ook uit de doodsangst en uit het gericht wegneemt. Want hij heeft betaald. Zalig als je daar hier in dit leven iets van mag kennen. Als je mag weten dat door genade, door die betalende koning, die grote hoge priester, de banden geslaakt zijn. De ogen geopend zijn angst en de vrees in beginsel is weggenomen. En in het gericht. De stem van de beschuldiger moet zwijgen. Betaald. Door het bloed van Jezus Christus. Wat een zegen. Als we hem, al is het misschien van verre, zo als borg en zaligmaker mogen kennen. Dan worden we zelf niets. En dan wordt hij alles. Die knecht des Heren. Wiens werk volkomen is. Laten we daar ook van zingen. Uit Psalm 116. En daarvan het vijfde vers. Psalm 116. En daarvan het vijfde vers. Gij hebt, o Heren, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Psalm 116, vers 5. Zijn er nog anderen die met ons de dood des Heren willen verkondigen aan zijn tafel? Er is aan deze tafel nog gelegenheid om met ons te verkondigen dat in hem geen bedrog gevonden is en geen onrecht door hem ooit werd gepleegd. Indien daar niemand meer is, dan zal deze tafel de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. Aan het slot van de tekst lezen we de woorden: omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. We zouden kunnen lezen, en dat heb ik zojuist ook gedaan, hoewel er geen onrecht in hem geweest is en geen bedrog in zijn mond geweest is. Ook al was hij de volmaakte, toch is hij bij de goddelozen gerekend en werd zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij was afgeschreven door de mensen. Ook al had hij niets dan goed gedaan. U kent het leven van de Heere Jezus. Hoe die handen die alleen maar gezegend hadden in de nacht waarin hij verraden werd, gebonden werd. Hoe de lippen die alleen maar woorden van recht en van genade gesproken hadden, door de spot werden gesloten en door de dood werden gesloten. Het is zo dat ook al had hij alleen maar het heil en de zegen voor Israël en voor de volken gezocht, toch werd hij gekruisigd en leed hij. Maar we kunnen het ook lezen zoals het hier staat. Omdat. Want daar komen de gedachten van God zo heel duidelijk in uit. Waarom moest Jezus Christus lijden? Waarom moest hij de weg van onrecht, de weg van vervloeking, de weg van spot en hoon gaan? Wel juist omdat God hem gekeurd had. Als het volmaakte offerlam. U weet, zo'n offerlam moest in het oude Israël gekeurd worden. En dan voelde die priester of die leviet in de vacht en hij zag naar de poten of er geen gebrek aan was. Het moest een volmaakt lam zijn, niet een ziek lam, niet een lam met een lichamelijk gebrek. Zo is de Heere Jezus Christus, ik zeg het in alle eerbied, door zijn Vader gekeurd. En hij was een volmaakt lam. Hij was de volmaakte in wiens mond nooit bedrog geweest is. En die geen onrecht pleegde. Geen geweld, geen verzet, staat er letterlijk. En zo wordt hij ook in het leven van allen die de Heere vrezen, de goedgekeurde. De Messias die in het goddelijk recht de goedkeuring krijgt. Maar ook voor het oog van het geloof goedgekeurd wordt. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Het geloof keurt hem goed. Ziet in hem alles wat het nodig heeft. Alles wat aan hem is, zeggen we vaak met bekende woorden uit het Hooglied. is gans begeerlijk. En dan juist die woorden die onze tekst zo naar voren brengt, spreken zo. Er was geen onrecht in zijn daden en geen bedrog in zijn mond. Wat dat betekent, dat in alles wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft, in zijn lijdensgang, maar ook in alles wat de Heere Jezus doet in het leven van de zijne, is nooit onrecht te vinden, is ook nooit bedrog te ontdekken. Zullen we dat nooit vergeten? Wat ook de weg is die de Heere Jezus Christus met zijn kinderen gaat. En die weg kan een weg van strijd zijn en van moeite zijn. Een weg die soms tegen ons eigen vlees en bloed is. Die doorboorde hand, die de schapen leidt, daar is nooit onrecht in geweest. O, dan moet Gods kind door genade soms heel diep buigen. Om het met die hand van de Heere eens te worden. Juist wanneer de wegen en de leiding van de grote herder tegen onze gedachten ingaat. Maar wat een zegen als je eronder mag buigen. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit. Al wat gij doet, geen onrecht in God. Geen onrecht in Christus. En zult u het nooit vergeten, wanneer we soms wegen moeten gaan, ook geestelijk of in de omstandigheden waarin de Heere ons leidt, die tegen onze gedachten ingaan, dat het de hand van Christus is, die zijn volk leidt. En die hand, dat is de doorboorde hand, die geeft juist ook in wegen van verdriet en van moeite, in de strijd tegen de drievoudige vijand hier op aarde, de kracht. Want het is de hand van hem, in wiens hand geen onrecht is en geen bedrog op zijn lippen. De Heere Jezus heeft anders dan wij mensen altijd de waarheid gesproken. En dan denken we niet alleen aan het hele simpele de waarheid spreken, in de zin van geen leugen spreken. Maar ook dat hij de waarheid met twee hoofdletters altijd gesproken heeft. Geen bedrog, de volle waarheid van God is altijd op zijn lippen geweest. En daarin laat de Heere Jezus Christus zien dat hij het woord en de waarheid is. En wanneer hij geroepen heeft en wanneer hij gesproken heeft in ons leven, ook al wordt dat later soms met stormen van aanvechtingen aangevallen, hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Het was niet alleen waar eeuwen geleden, niet alleen waar tijdens zijn lijdensweg of bij zijn hemelvaart. Het is waar tot aan het einde der dagen. En dat is nu bijbelse bevinding, om te bevinden dat de Heere een waarmaker is van zijn woord. Dat hij getrouw zijn woord houdt. Zo zingen we het in die ontroerende zesde psalm. Hij houdt getrouw zijn woord. Mogen we daar de kracht van ervaren. Wanneer die kracht van het woord in ons leven niet vreemd is. Dan zal het een wonder en steeds meer een wonder voor ons zijn. Dat hij nooit bedrogen heeft. Altijd de waarheid spreekt. Van mijn eigen hart en van mijn eigen gevoelens en van mijn eigen innerlijk, daar kan ik nooit op aan helemaal. Liever, ik kan er helemaal niet op aan. Want ons hart is arglistig. Vol bedrog. Zo zegt de profeet het. Maar van zijn woord, daar mag Gods kerk op bouwen. Het is ja en amen. En wie daar iets van mag zien en steeds meer van gaat ontdekken door de genade van God. Die gaat zien dat nu de zaligheid niet in mij ligt. Niet in mijn woorden, niet in mijn daden, niet in mijn gedachten, want die zijn alle bezoedeld door de zonde. En die blijven bezoedeld door de zonde zolang als ik leef. Want wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar dat de zaligheid in zijn daden en in zijn woorden en in zijn gedachten ligt. En daarom wordt die naam van de Heere Jezus groot en heerlijk en dierbaar voor allen die die naam ootmoedig vrezen. Al is hun kennis van Christus misschien nog zo omhuld en al zijn er nog veel vragen. Hij wordt dierbaar, groot, heilig en goed. En bij brood en beker wordt ook zijn naam lof gezongen. Want dat is toch godvruchtig avondmaal vieren, niet? Bij de kelk des heils, bij brood en beker, van harte, met een verbroken hart, zijn naam vermelden. Zullen we daar ook straks samen van zingen, nadat we deze bediening hebben afgesloten met gebed. Het is Psalm 116, vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? 116, het zevende vers, na de dankzegging. Heere, Gij zijt het, die uw woord gegeven hebt, en die nooit een bedrieglijk woord hebt gesproken. Er kunnen bij ons vragen zijn, er kan bij ons duisternis zijn. Maar bij u is geen duisternis, bij u is de waarheid en bij u is het licht. Heere, wil die woorden van leven ook krachtig spreken tot allen die avondmaal mochten vieren. Schenk de vrucht op de bediening van het heilig sacrament. En wil uw volk bemoedigen, versterken, vertroosten. Afbrengen van zichzelf en afbreken wanneer het gaat over het zondige ik. Maar wil hen bouwen in de genade en steunen in de strijd van het leven. Heere, leer uw kinderen om zich door uw hand nu te laten leiden. En hoe het ook mag tegenlopen, gestadig op uw goedheid te hopen. Leer ze het ook bij het woord te leven, op dat woord te hopen en op het woord van de waarheid, van hem in wiens mond geen bedrog was, om daarop te steunen en te leunen. Heere, dank voor al het goede wat u gaf. Ook in deze dienst en ook aan deze tafel. Wil u zelf het bevestigen. En wil u uw zegen schenken. Niet alleen aan hen die avondmaal mochten vieren. Maar ook onthoud uw zegen niet aan hen die niet aankwamen. Of niet aan konden komen. Heere, ontferm u over hen. We vragen het in dankzegging, uit genade. Amen.
Thank you.
We lezen nu het slot van het formulier en eindigen met de dankzegging zoals die in het formulier voorkomt. Geliefden in den Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons allen tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus, loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met de dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt, en dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Slotzang is Psalm 145, het derde vers. Psalm 145, vers 3. Thank you.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.